Goedemorgen. Ja, ik heb begrepen dat Johannes even uit beeld was vanmorgen. Maar goed, ik ga hem weer tevoorschijn halen. Ik wil een gedeelte met u lezen uit het eerste hoofdstuk van Openbaring. Openbaring 1. Ik lees vanaf het negende vers en ik lees u dat vooruit de herziene Statenvertaling. We lezen daar het volgende. Ik, Johannes, die ook uw broeder bent en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als van een geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u gezien hebt zijn zeven gemeenten. De vorige keer toen ik in uw midden was, toen heb ik de eerste versen behandeld van het boek Openbaring, het eerste hoofdstuk, de eerste 8 of 9 versen, zoals u wilt. Nu wil ik met u stilstaan bij de volgende. We hebben vanmorgen gezongen over de wederkomst van de Heer Jezus als de wolken van de hemel. En ik denk, als we daarbij bepaald worden, dat die verwachting ook levend gemaakt wordt in onze harten. We leven, en dat is een onmiskenbaar feit, in bijzondere tijden. We zien het om ons heen gebeuren. En ik mag gerust ook vanmorgen zeggen dat het boek Openbaring een hoogst actueel boek is, want het beschrijft de situatie waar wij in aanloop naartoe gaan. Natuurlijk is het zo, ik denk dat we dat ook heel duidelijk moeten benoemen, wij zullen de grote verdrukking, en ik hoop dat u daar een klein beetje kennis van heeft, maar die grote verdrukking waarin de oordelen van God over deze wereld worden uitgestort, zullen wij niet meemaken. Daaraan vooraf zal de gemeente opgenomen worden. Nou, als u een beetje bekend bent met het boek Openbaring, dan zien we in het eerste hoofdstuk dat Johannes een opdracht krijgt om op te tekenen wat hij gezien heeft. Nou, we weten dat deze Johannes, hij was een broer van de Heer Jezus, en hij was verbannen naar het eiland Patmos omwille van het geloof. En om het getuigenis wat hij gaf van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. In die zin van het woord is de tijd niet veranderd. Want al degenen die het woord van God serieus nemen, dat communiceren om hen heen, die worden in een bepaalde hoek geplaatst. Het wordt zo langzamerhand een onmogelijk iets om duidelijk te communiceren wat de Bijbel bedoelt. Want die staat haaks op datgene wat er in de wereld gebeurt. Wij hebben hele andere principes. En die principes, die komen uit het vaderhart van God, die zijn opgetekend door heilige mannen van God, door de Heilige Geest geïnspireerd. En alles om ons heen kan veranderen, maar God verandert niet. Er is heel duidelijk wat Jacobus ook zegt, bij God is geen verandering, nog schaduw van omkering. Hebreeën 13 vers 8, hij is en hij blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. En wij kunnen wel proberen om alles in te richten zo wij denken dat het goed is. Nou, we zien de chaos in de wereld en alles wat er bedacht wordt en men heeft niets meer onder controle. En waarom heeft men niets meer onder controle? Ook daar geeft het boek Openbaring antwoord op. We weten dat er uitgezien wordt naar die grote, sterke, machtige man die overal een oplossing voor heeft. En dat is, zoals de Bijbel hem noemt, de persoon van de antichrist. En we zien de chaos die er nu is in de wereld, dat is het voorbereidende werk tot deze man, deze persoon zal opstaan en alle oplossingen in huis heeft. Doch de wereld zal enorm bedrogen worden, want deze man die zal geaccepteerd worden als een soort Messias voor Israël, want de Heer Jezus die heeft dat ook heel duidelijk gezegd, hè, van ik ben gekomen en jullie hebben mij niet geloofd, maar er komt iemand in mijn naam, die zullen jullie accepteren. Maar ze zullen ook bedrogen uitkomen zoals de wereld ook bedrogen zal uitkomen. Nu, broeder, zuster, ik denk te mogen zeggen ook vanmorgen, en ik bazuin dat regelmatig uit, wij gaan met onze samenleving naar een totalitair systeem. We worden overal gecontroleerd. Sommige mensen die denken, en ik denk dat ik dat toch wel mag zeggen, sommige mensen denken dus, we moeten maar sparen en we moeten wat voorraden aanleggen, want stel je voor dat er moeilijke tijden komen, dan zijn we toch een klein beetje, zijn we daarop voorbereid. Je kunt niet meer weglopen voor de dingen die in de wereld gebeuren. Je kunt je ook niet meer verstoppen, want je wordt overal gevolgd. Je bent als het ware het oog van Big Brother, wat is overal aanwezig. Je kunt je niet meer verstoppen. Nou hoeft dat in wezen ook niet, want als je gelooft, mag ik het zo even zeggen, sta je op de radar van God. En dan ben je veilig. Ook al is het moeilijk. Want door alle tijden heen, en u kunt het al onder andere lezen in Hebreeën 11, hebben de gelovigen het moeilijk gehad. Er is altijd vanaf het begin vervolging geweest. Vanaf het eerste moment dat de gemeente ontstond, was er een bepaalde vrede, maar het duurde niet lang. Of u weet dat ook, de apostel Paulus die stond op, of toen nog Saulus. Hè? En hij vervolgde de gemeente op een gruwelijke manier. Hij was getuige van het feit dat de Stefanus gestenigd werd. Zo is het altijd geweest, want de tegenstander van God is er alles aan gelegen om u en mij monddood te maken. En zo was het ook met Johannes. En ik heb het al gezegd, Johannes was een broer van de Heer Jezus. Johannes heeft heel veel ingrijpende dingen meegemaakt. Hij was onder andere bij de Heer Jezus met de verheerlijking op de berg. Hij was in de hof van Gethsemane. En meerdere keren. Hij lag aan de borst van de Heer Jezus. Het was een discipel die de Heer Jezus lief had. En nu zit hij in een hele andere situatie. Hij wordt, zoals ik al gezegd heb, verbannen. En dan kun je natuurlijk zeggen van, en als dat gebeurt, en als je weggestopt wordt, als de duivel iets geprobeerd heeft om te zeggen, ziezo, die heb ik monddood gemaakt, dan gaat God een deur openen. Dat is altijd zo. Dus denk nooit dat we in de verkeerde hoek zitten, want het heeft een bedoeling. U weet ook, nou, dat mag ik misschien nog even zeggen, van, dat staat onder andere in Handelingen. Op een gegeven moment dan hoort Paulus, die hoort een stem, en dan wordt gezegd, kom over en help ons. U kent die geschiedenis hopelijk een klein beetje. Nou, ze dachten dat dat de stem van God was en ze gaan op reis en dan op een gegeven moment komen ze in Filippi aan. Nou, er staat geen comité van ontvangst. Ze moesten zelf op zoek gaan. En dan gaan ze prediken. Ze gaan eerst naar een gebedsplaats. Maar u kent die geschiedenis hopelijk een beetje wel. Hè, van dan is het op een gegeven moment als ze naar de plaats van het gebed gaan, dan worden ze achtervolgd. Een vrouw met een waarzeggende geest. Maar wat zegt hij? Hele mooie woorden. Dat klopt helemaal wat ze zegt. Deze mensen zijn ambassadeurs, mag ik het zo even zeggen, van de dienstknechten van de Allerhoogste God die u de weg van zaligheid verkondigen. Nou zeg, dat is mooi. Prachtig toch? Ja, het was niet uit een goede bron. Want het was de macht der duisternis die deze vrouw in bezit had gegaan. Ze had een waarzeggende geest. En Paulus, dat hebben we ook in deze tijd nodig, dat wij de geesten onderscheiden, de gaven van de onderscheid van de geesten. Dus dat je weet waar je mee te maken hebt. En als je daar de fijngevoeligheid van ontvangt door de leiding van Gods geest, dan herken je deze dingen. En hij draait hem dan om en dat gezag dat hij had ontvangen van de Heer, dan zegt hij van, ik zeg tegen de geest, weg. Wegwezen. En op het gezag van God verdwijnt hij. En dan zie je wat er gebeurt. Ze raakten hun broodwinning kwijt. En zodra je aan de broodwinning, dat is ook in deze tijd zo, van de wereld komt, als je iets anders verkondigt wat hun dingen in gevaar brengt, dan word je het object van laster en al dit soort dingen meer. Nou, om dat even af te ronden, ze komen in de gevangenis. En dan zeg je, is dat nu de stem van God geweest? Maakt de Heer het dan niet in een vergissing? Dat zou je kunnen denken. Je wordt in het onderste van de kerker gegooid, de voeten in het blok, een zeer pijnlijke situatie. Maar weet u, zij gaan niet mopperen of zoiets dergelijks, of zeggen van, wat doet u ons nu aan, want ik heb toch die stem gehoord. Het was toch goed dat we hier naartoe gingen? Ja, maar door het lijden heen komt God tot een doel. En dat is ook in u in mijn leven het geval. U moet mooi denken dat als er lijden op uw weg komt, dat dat geen bedoeling heeft. Het heeft in ieder geval, als je met verlies krijgt te maken, of tegenslagen in het leven, of wat dan ook maar, moeite of verdriet, dan heeft God daar een bedoeling mee. In ieder geval voor een groot deel dat je begrijpt als je met mensen in contact komt die hetzelfde hebben meegemaakt, dan kun je hun begrijpen. U weet, ik heb een verlies geleden. Maar toen ik nog geen verlies had geleden, kon ik mij niet voorstellen wat het betekent als er iemand bij je weggerukt wordt. Nu wel. Ik kan het nu begrijpen. Ik kan nu naast mensen gaan staan. En we hebben dezelfde gevoelens. Dan ga ik weer terug naar de gevangenis. Ze worden niet ontmoedigd. Moet je ook nooit worden. Want je hebt altijd perspectief. Nooit ontmoedigd worden. En wat doen ze? Midden in de nacht. Door duisternis omhuld. Gaan ze bidden. Ze gaan Gods lof zingen. En er is een opwekking wat er gebeurt. De gevangenisbewaarder, ik ga er verder niet uitdiepen, maar de gevangenisbewaarder komt met zijn gezin tot geloof in de Heer Jezus. Kijk, dat is nou het wonder van God. Dan zou je zeggen van, Als je nou die weg langs gaat, Heer, is dat nou de bedoeling? Ja, God heeft daar een bedoeling. Je moet nooit vragen waarom, maar waartoe. Dat is heel belangrijk. Nu, ik ga weer terug naar het boek Openbaring. En dan zien we dat hij zegt van, ik ga er van tekst tot tekst even doorheen. Ik zal de tijd ervoor nemen, maar u zit rustig. We hebben de tijd, zeg ik altijd, want we hebben even geleven. Toch? Ik, Johannes, zegt hij, die ook uw broeder ben, dat is heel mooi. Hè? Hij noemt ons, hij stelt hem voor als onze broeder. Dat is heel wat anders dan dat je, laten we zeggen, door de eeuwen heen, wat we in, u moet mij goed begrijpen, in kerken hebben geleerd. We hebben mensen in het leven geroepen die een bepaalde status hebben en ook afstand hebben. Dominee. Nou, wat zeg je dan? Wat betekent het woord? Meneer. Nou, ik vind broeder een prachtig, broeder en zuster een prachtige benaming. En hij stelt hem zich ook voor. Hij staat niet op een voetstuk, hij plaatst zich tussen de gelovigen in. Ik ben een broeder van u. Ik ben deelgenoot in de verdrukking. En dan heb je het over de verdrukking. Hij gaat iets vertellen over wat hem als het ware, dat is de basis van zijn uitleg van ik zit in verdrukking, ik word verdrukt, ik word achtervolgd om Christus wil, maar ik ga u ook iets vertellen, dat werd hem geopenbaard, wat de echte verdrukking, en dan heb ik het over het punt dat die oordelen van God over deze wereld komen, in de verdrukking, maar ieder kind van God heeft met lijden te maken, of met persoonlijk lijden van verlies of lichamelijke beperkingen, of noemt u maar op, maar we hebben allemaal te maken met lijden. Of je wordt gepest, of als je jong bent, of wat dan ook, maar je wordt uitgekotst door de samenleving. We hebben allemaal te maken met lijden. Als je tegen Jezus volgt, kijk, als u zegt van nou, ik wil de wereld volgen, hebt u geen enkel probleem. Echt niet. Als je anders wil zijn, en de apostel Paulus zegt ons dat ook in de Efezebrief, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En als je anders bent, dan laat je als het ware degene die naar je kijken in een spiegel zien. En als je in een spiegel laat zien, dan betekent dat mensen zich aan zichzelf ontdekken. Dan zien ze dat er een gebrek is. Dan heb je twee dingen. Of je omarmt, of je stoot het af. Dat zijn maar twee dingen die ermee te maken hebben. In de verdrukking en in het koninkrijk van de volharding. Ja, wat is het koninkrijk van God? Nou, het koninkrijk, het echte koninkrijk. U moet goed begrijpen wat ik nu zeg. Het koninkrijk van wat de Heer Jezus gaat regeren, komt nog. Openbaring 20. Duizendjarige vrederijk zal de Heer Jezus regeren. Er wordt nu wel gezegd, ja, we leven nu in het koninkrijk. Onzin. Helemaal niet waar. Het koninkrijk is niet van deze wereld. Johannes 19, als Pilatus dat vraagt aan de Heer Jezus, dan zegt hij, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, hadden de dienaren voor mij gestreden. Heel duidelijk. Maar het koninkrijk is als het ware met de dood en de opstanding van de Heer Jezus en de verwerping die de Joden gedaan hebben, is vooruitgeschoven. Want van wie wordt de Heer Jezus dan koning? Niet van de gemeente. Hij wordt koning van Israël. Heel duidelijk. Wat stond er toen hij gekruisigd werd? Dat Pilatus zei van wat ik geschreven heb ik geschreven. Wat stond er boven dat opschrift? Wat ik geschreven heb, zei hij, wat heb ik geschreven? Hij is de koning van de Joden. Heel duidelijk. Nu, ik ga daar nu verder, ga ik niet verder uitwerken. Maar in de koninkrijk en in de volharding, dus met andere woorden, als je gelooft, er is een volharding nodig om in dat geloof, herhaling, te volharden. Je moet het vasthouden. Het is niet zo dat het je iedere dag maar heel gemakkelijk komt aanwaaien of zoiets dergelijks. Je moet in volharding leven. Om het vast te houden. Je moet het woord lezen. Want het woord voedt je. Weet u, dat is een prachtig voorbeeld wat er ook staat in het Oude Testament. Want het Oude Testament is als het ware geschreven. En als we dat niet kennen, hebben we ook niet begrip voor het Nieuwe Testament. Maar u weet net zo goed als ik, van, als je een beetje bekend bent, het manna dat uit de hemel neerdaalde. Dat was een beeld en een type van de Heer Jezus, het levende brood wat uit de hemel is neergedaald. Dat we dagelijks werd dat, moest dat opgezocht worden. En in het weekend met de Sabbat 2. Maar iedere morgen moesten ze dat oprapen. Dus iedere morgen, daar wil ik u ook toe aanzetten, van iedere morgen mogen we de Bijbel lezen. Mogen we kennis nemen van de Zoon van God. Mogen als het ware zijn, de liefde die ons tegemoet straalt vanuit de Bijbel, mogen we tot ons nemen, want het houdt ons staande. De apostel Petrus zegt er tegen de Heer Jezus, tot wie zullen we heen gaan? U alleen hebt woorden van eeuwig leven. Nu, in de volharding van Jezus Christus was op het eiland genaamd Patmos, en dat was toen een eiland wat niet veel aan de hand was, eigenlijk helemaal niks, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Nu, ik denk, als we dat zo even tegen elkaar mogen afzetten, van wat voor gemeente willen we zijn. Er wordt in het hoofdstuk 2, wordt er gesproken over 2 en 3, wordt er gesproken over 7 gemeenten. En de laatste 2, dat weet u, dat betekent Philadelphia, en dat betekent broederliefde. En Laodicea betekent volksregering. Dat betekent dat de mensen zelf het heft in handen hebben genomen. Ze doen dat allemaal zelf. We hebben God buiten de deur gezet. Want dat betekent het in wezen, want er wordt heel veel gesproken over, dat men zegt Openbaring 3 vers 20, zie ik sta aan de deur en ik klop. En dan wordt toegepast dat de Heer aan de deur van je hart staat en dat je daarop geklopt wordt en dan moet je open doen. Mag. Maar ten diepste betekent het dat Laodicea met hun verkeerde leringen de Heer Jezus buiten de deur heeft gezet. Dat betekent het. En als je de zonde binnenhaalt, gaat hij naar buiten. Dat kan hij niet zeggen. Hij wil daar komen waar zijn woord wordt gerespecteerd en waar de wetten van God, heeft Tjepke vanmorgen gezegd, dat gaat niet over de wetten van Mozes, maar over de wetten van de Heer Jezus Christus, als die geëerbiedigd worden, en laten we heel eerlijk zijn, de apostel Paulus heeft alle richtlijnen aan ons gegeven van de gemeente. Je kunt dat allemaal lezen in de Korinthebrief. Ze zijn allemaal opgetekend. Ik zeg altijd maar, ik hoef niks te bedenken, ik hoef alleen maar voor te lezen. Ik moet een beetje door, moet een beetje verduidelijken soms, dat deed Ezra ook, de geleerde, toen hij de wet tevoorschijn hield. Dat was ook heel bijzonder, hij ging de wet voorlezen en hij ging van tekst tot tekst verklaren wat het betekent. Hij wil het als het ware in de hart van de mensen brengen. Dat was de eerste preekstoel in de Bijbel, hij stond op een verhoging. Een van die mooie dingen, ja. Dat is heel belangrijk. Nou, ik was in de geest, kleine g, staat niet met grote g, dus zijn geest, ik was in de geest, op de dag van de Heer. Nou, daar staan heel veel verschillende verhalen over en heel veel verschillende meningen. Wat is de dag van de Heer? De dag van de Heer is de dag van het oordeel. Het is niet de eerste dag van de week, het is ook niet de Sabbat. Het is de dag van het oordeel en er staan heel veel profeten, met name ook de profeet Joël, heeft daarover geprofeteerd. De dag van de God, dat God wraak neemt over de goddeloze mensen. Dat is de dag van de Heer. Nou, laten we zeggen van, de wereld zit vol met geestverruimende middelen. Dat weten we ook, hè. Je kunt het op iedere hoek van de straat bijna krijgen. Ik zeg altijd maar, het is niet verwonderlijk dat er zo'n chaos is. Ik vind dat heel, heel tragisch, moet ik u zeggen. Dat er zoveel dingen gebeuren wat we niet meer in de hand hebben. En steeds meer zegt men, we moeten het maar vrijgeven, dus het moet binnen bereik zijn van iedereen. Dan hebben we die problemen niet en dan valt het niet in de criminele sfeer en al dit soort dingen meer. Broeders, zuster, jonge mensen, misschien later stemt u later af. We worden kapot gemaakt. We worden beneveld. Dus net zo iemand die te veel drank op heeft, die weet niet meer wat er aan de hand is. Die weet niet meer wat hij doet, die kan zijn eigen daden niet overzien. Daar ligt het grote probleem. Dat was Johannes niet. Johannes was een nuchter man. Hij werd erbij bepaald in alle nuchterheid. En dat is ook goed in de geest op de dag des Heren. en ik hoorde achter mij een stem als van een bazuin. We hebben vanmorgen gesproken over de bazuin. Nou, de bazuin, dat is een heel mooi instrument. Dat werd in vroegere tijden, in het Oude Testament, werd dat gebruikt om een signaal af te geven tot de strijd en met het verzamelen en al die dingen meer. Nou, we lezen ook in de bazuin, in 1 Thessalonicenzen 4, hebben we vanmorgen over gezongen. In Korinthe 15, vers 52, ook wordt ook gesproken over de bazuin. En ik zeg dan altijd van die bazuin, die zou zomaar kunnen klinken en dan worden we opgenomen. Oh, zegt u. Gisteren was ik in Veenendaal in dat, met een conferentie. En ik moet u zeggen dan, ik werd aangesproken door mensen. Ze zeiden, hier weten we niks van. We hebben nog nooit gehoord. Dat is toch heel erg. Ik denk dan als je als voorganger, als broeder, die met het woord mag dienen, verzuimt om de belangrijke dingen van het woord naar de mensen toe te communiceren. Dat is toch heel erg. Vreselijk. Nu, de bazuin. Maar die bazuin die zal klinken, dat weten we. Dat staat ook in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Een stem als van een bazuin. Maar de Heer Jezus had ook een stem als een bazuin. Dat had hij ook toen hij rondwandelde op aarde. Ik wil hem met een paar dingen meenemen. Dat is echt heel bijzonder. Hij kon 4.000-5.000 mensen in de buitenlucht bespreken. Had er heel praktisch op. Hij zette ze tegen een berg op en hij had het water achter zich. Dan heb je een enorme draagwijdte. Maar hij had ook een geweldige stem. Nou, ik denk dat een heleboel predikanten zonder deze... Ik heb dat ding op en dat moet natuurlijk, maar ik heb dat helemaal niet nodig. Maar die zouden door het ijs zakken, want die zijn niet verstaanbaar. Je stem, en dat is een zegen natuurlijk, maar het moet een bazuin zijn. En de Heer Jezus had een stem als een bazuin. En die stem van de Heer Jezus, die drong ook door in de harten van mensen. Dat was hetgene. Hij kon de mensen bereiken, van jong tot en met oud. Heel praktisch. Nu, we hebben nou in deze tijd hulpmiddelen, gelukkig kunnen we daar gebruik van maken. Maar ik wil het even benoemen, dat was eigenlijk vroeger niet aan de hand. En die zei, dus we praten hier eigenlijk over de Heer Jezus, dat zien we dan ook later. Ik ben de Alpha en de Omega, oftewel het begin en het einde, de eerste en de laatste. En wat u ziet. Nou, heel duidelijk. Ik wil u vanmorgen meenemen door te zeggen van kijk eens even mee over de schouder van Johannes. Hij hallucineerde niet, maar wat u ziet, dus hij krijgt een opdracht. Hij wil, als het ware wordt hij meegenomen van let op, doe je ogen open wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten. Dus met andere woorden, van hij moest wat hij zag, moest hij opschrijven. Nou heeft hij heel wat gezien. Lees het maar in het boek Openbaring. Nou, misschien populair gezegd, ik zeg het wel meer, van Johannes werd verbannen naar Patmos. Hij was daar in de eenzaamheid. Hij wordt in de bioscoop van God gezet. Hij krijgt de film van de eindtijd te zien en alles moest hij opschrijven. En in de grondtekst staat van ik stond er bovenop. Dus hij kon er niet omheen. Heel bijzonder. En dan zie je dat hij in detail alles heeft vastgelegd wat wij de komende tijd en nu al mee hebben te maken. Ik vind het zo jammer dat mensen niet het boek Openbaring lezen. Ik wil eigenlijk jong en oud aansporen door te zeggen, lees dat boek. God heeft alles aan ons kwijt, heeft het aan ons willen openbaren, zo moet ik het zeggen, om ons niet onbekend te laten met de toekomende dingen. En hoe kan het dan dat je dat laatste boek dan laat liggen? Weet u, er is een belofte, dat heb ik u vorige keer ook meegegeven. Er is een belofte. Ik zal het ook lezen, hè, van zalig is hij, derde vers, die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie. Dus er is een belofte. Je bent zalig als je dat leest en de woorden hoort van deze profetie. Want het geloof, Romeinen 10 vers 17, is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Heel belangrijk. Nu. Van een bezuin, ik ben de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijft het op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten. Er staat niet stuur het aan de wereld. Aan de volken, aan de bobo's van die tijd. Misschien denk je aan Klaus Schwab. Nou, die Schwab het erop los. He? Maar zo is het. Ik ben ook maar hij stuurt het aan de gemeenten. Dat betekent aan de gelovigen. Want de wereld begrijpt niet wat er in de Bijbel staat, broeders en zusters. Moet je heel duidelijk onderscheid in maken. Iemand die de Heilige Geest niet heeft ontvangen, begrijpt niets van de Bijbel. Maakt er een ratje toe van. Maar als je de Heilige Geest hebt ontvangen, en ik wil dat heel duidelijk zeggen vanmorgen, als je de Heilige Geest hebt ontvangen, en ieder kind van God, of ieder gelovige, of ieder mens, zo moet ik het zeggen, die tot geloof komt in de Heer Jezus, die ontvangt op datzelfde moment de Heilige Geest. Die wordt met de Heilige Geest verzegeld, Efeze 1, wordt gedoopt in de Geest en wordt gezalfd door de Geest. 3 aspecten. Zo staat het in de Bijbel. Niet meer en niet minder. God heeft geen stiefkinderen, wel meer gezegd. Hij geeft de ene niet meer dan de ander. Maar in gehoorzaamheid mogen we hem volgen. En we krijgen de dingen die nodig zijn om als christen in alle eerbied de Heer te volgen. En hij heeft ons daarbij de Heilige Geest gegeven. Hij heeft ons gedoopt. We zijn gedoopt in het lichaam van Christus. We zijn toegevoegd aan de gemeente, de universele gemeente. En we zijn gezalfd door de Heilige Geest. Zo zegt de Bijbel ons. Dus, en als je, de apostel Johannes die zegt dat ook in zijn korte brieven. En als je die zalving hebt ontvangen, dan is het ook niet nodig dat er iemand u leert. Want de beste uitlegger, de paraclete, de Heilige Geest woont in en nu in mijn hart. En natuurlijk is het heel belangrijk dat God ook onderwijs heeft gegeven. Mensen die onderwijs kunnen geven. Maar het is de Heilige Geest die het woord levend maakt in onze harten. Misschien dat u het wel herkent. Ik kom met veel mensen in contact. En dan zeggen we, en toen we tot levend geloof zijn gekomen. Dus toen we de Heilige Geest mochten ontvangen. Toen ging er een wereld voor ons open. Want zo is het toch? Maar dan ga je begrijpen wat de Bijbel zegt. En als je het niet begrijpt, dan zijn er in de gemeente. En daar is ook de gemeente voor. Wordt er onderwijs gegeven om het te kunnen verstaan. Nu, dat is de gemeenten. En dan noemt u de 7 gemeenten. We weten die 7 gemeenten. Dat begint bij Efeze. En dat eindigt in Laodicea. En dat, in die hele 7 gemeenten zie je de hele kerkgeschiedenis vanaf de Pinksterdag. Ik kan er ook wel jaartallen aan vastplakken. Dat doe ik even niet vanmorgen. Maar je ziet in de eerste gemeente was Efeze. En er was 1 gemeente waar geen klacht was. Weet u welke dat was? Ik hoor het kraken. Philadelphia. Maar de eerste gemeente, wat zie je er? Wat er geschreven van die eerste gemeente? En die, dat weten we ook van Handelingen. Het was een geweldige gemeente. Ze kwamen bij elkaar en ze deelden de goederen met elkaar. Dat was echt perfect. Juist, daar gaat het. Dat was de klacht. En wat is de eerste liefde? Dat je enthousiasme kwijt bent. Dat je bij wijze van spreken van dingen, andere dingen toelaat, die de eerste liefde verdringen. Mag ik het even met een heel duidelijk voorbeeld even bij u voor ogen stellen? Van, stel je voor, je ontmoet een vrouw, als man zijnde. Kan ook andersom natuurlijk, vrouw kan ook een man ontmoeten, mag ook. Maar je komt elkaar tegen en je wordt verliefd. Nou, daar begint het mee. Maar dat verliefd zijn, dat gaat over en dan gaat het zich verdiepen. Dan ga je van elkaar houden. Dus dat is de echte liefde, dat is heel bijzonder. Maar als je bij wijze van spreken het oog een beetje verliest dan van je geliefde waar je mee bent begonnen en je gaat naar andere vrouwen kijken, dan kan het zijn dat die een stukje uit je hart verdringen van de liefde die je hebt tot je eigen vrouw. En zo is het ook met het geloof. Als je andere dingen toelaat in je leven die in strijd zijn met de liefde van Christus, dan gaat er iets mis, broeder, zuster. Als je een glas met water neergezet, en ik hou dat wel meer als voorbeeld. Ik drink er soms heel weinig uit, dus niet uit ondankbaarheid, maar ik vergeet het. Maar kijk, ik bedoel maar, het is, hier ziet u dat glas water, nou dat ziet u natuurlijk. Maar kijk, het is niet tot aan de hand toe gevuld, dus er kan ook wat anders bij. En zo is het in ons leven ook. Als ons leven niet vervuld is met de dingen van de Heer, dan is er plaats van andere dingen. En dan gaat de eerste liefde verloren. En dan raak je het enthousiasme kwijt. Maakt het plaats voor andere dingen, broeders en zusters. En wij mogen elkaar aansporen. Maar die 7 gemeenten, die eerste gemeente, die gemeente van, en dan slaat die andere even over. En dan heb ik ook al iets gezegd voor Laodicea. En de ernst, je ziet een neerwaartse spiraal. En dan zie je dus bij Laodicea, staat Heer Jezus buiten. Begrijpt u het? Buiten de deur. Het is een gemeente. En de Heer Jezus staat buiten. Hij kan niet meer binnen zijn, omdat men het woord heeft losgelaten. En dat is de tijd waarin we leven. Heel veel mensen op zoek zijn. Op zoek zijn naar de waarheid. Op zoek zijn waar de Bijbel van kaf tot kaf wordt geloofd en ook wordt gepredikt. En waar de dingen van de Heer centraal staan. En wat halen we binnen? Nou, ik zal u er niet mee vermoeien. Dan ben ik nog niet klaar. We halen van alles binnen. Maar waar blijft de eenvoud van het samenkomen? Dat het woord centraal staat. De eerste gemeente hadden geen grote bands op het podium staan. En ook geen grote muziekgroepen. Weet u wat ze hadden? 4 pijlers. Het gebed, de gemeenschap, breken van het brood en het onderwijs. Dat was het. Meer niet. Is dat het? Dat is onvoldoende. Daar kunnen we niet mee vooruit. We moeten wat nieuws introduceren. We moeten herrie maken. Oh, ik heb er een studie over gehouden voor de tabernakel. U kunt hem volgen op YouTube. Ik heb de laatste studie die ik gehouden heb, dat ging over de hoge priester. Ik kan er een paar dingen van zeggen. Die hoge priester, dat kleed, dat ga ik niet helemaal uitleggen. Maar weet u, in het kleed van die hoge priester had je op een gegeven moment, dat hing onderaan een belletje, belletjes en vruchten. U weet dat, hè? Maar het was altijd 1-op-1. En wat meer geluid je maakt, wat minder vrucht er is. Begrijpt u me goed? We denken dat we de dingen met herrie goed kunnen maken. En ik ben zelf een enorm liefhebber van muziek. Daar gaat het hele verhaal niet om. Maar als je zoveel herrie maakt, dan vraag ik mij af, kom je nog wel in de rust? En dat evenwicht, dat is heel belangrijk in de gemeente. Maar nogmaals, de eerste gemeente werd gekenmerkt door deze 4 pilaren. En wat staat er dan? En de Heere voegt het toe aan de gemeente die behouden werd. Niet wij. Niet de middelen die wij inzetten. Maar de Heere voegt het toe door de kracht van de Heilige Geest. En waar het woord van God centraal staat, daar komen mensen op af. Dus we moeten weer terug naar het begin. Ik moet ook om de tijd denken. En ik keerde mij om. Dan ga ik even verder van naar de gemeenten. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. Nou, dat is het type van de gemeente. We weten ook, er stond 1 kandelaar in het heilige. En dat heilige, dat die kandelaar die vertegenwoordigde, dat de persoon van de Heer Jezus, het type van de Heer Jezus, het licht van de wereld en de gemeente, als het goed is, wandelt in het licht van de gemeente. En hoe ziet God de gemeente nog? Die ziet de gemeente door Jezus Christus en toch nog als een stukje goud. Zo moet je dat ook bekijken. Dus daarom wordt het ook een gouden kandelaren genoemd. En te midden van die 7 kandelaren, en dat is heel belangrijk, zag ik iemand die op de Zoon des Mens leek. En wie is de Zoon des Mensen? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat is de Heer Jezus. De Zoon des Mensen. Maar Johannes ziet een totaal ander, mag ik het in alle eerbied zeggen, een totaal ander figuur. Het is heel wat anders dan zijn wandeling hier op deze aarde. En als u een beeld wil hebben, er staat geen foto bij, want het was er in die tijd nog niet. Maar ik bedoel maar, als u een beeld wil hebben hoe de Heer Jezus eruit zag ten tijde van zijn rondwandeling op aarde, moet u Jesaja 53 lezen. Daar staat dus heel duidelijk een omschrijving. En daar staat dus ook bij, wij hebben hem gezien, maar er was geen enkele aantrekkelijkheid in hem. Dat is erg, hè? Er wordt van heel veel personen gezegd in de Bijbel dat ze er mooi en schoon uitzagen. Onder andere van Mozes en van David. En je kunt ze nog wel even opnoemen. He, van, ik zeg er wel David dan altijd van, ik had een dochter. Of ik heb een dochter, laat me zo. Wij, ik moet eigenlijk in meervoud spreken, maar ik spreek nou in enkelvoud. Maar die was rood. En daar had ze een beetje moeite mee. Had een rossig haar. En toen zei ik, weet je, David was ook rood. Rood. En de Bijbel zegt dat het een mooie rooie was. Ja. Wij denken maar, he, van, daar heb je het nou weer. He. Wij hebben een bepaald beeld. En we drukken meteen mensen in een bepaalde hoek. Als je een andere kleur haar hebt, of dat je er een beetje anders uitziet, bij wijze van spreken, word je meteen al weggedrukt. Nee, zo is God niet. En ik heb altijd tegen haar gezegd, weet je, daar wil ik je mee bemoedigen. God heeft een afdruk van je in de hemel. Want hij heeft je zo gewild. Mooi, hè? Daar gaat het om. Broeders, zusters. Ja. Die op de Zoon des Mensen leek gekleed. In een gewaad tot op de voeten. Wil ik nog een paar dingen van zeggen. Het is een statiegewaad tot op de voeten. Dus de waardigheid komt hier tot uitdrukking. Hè, tot op zijn voeten en op zijn borst omgord met een gouden gordel, wat spreekt van de gerechtigheid. Goud spreekt van de gerechtigheid. En zijn hoofd en zijn haar waren wit als witte wol, nou dat lezen we ook in Daniel. En zo de oude vandaag en zijn ogen waren als een vuurvlam, onderzoekend wat er verkeerd zou kunnen zijn in de gemeente. Ja, daar word je soms wel eens een beetje verlegen van. Ik heb dat wel eens tegen u gezegd. Waarschijnlijk, ik was in een gemeente en ik ben gewend om de mensen aan te kijken. Want ik vind dat ik een eerlijke boodschap heb en ik wil contact met de mensen. Dat vind ik heel belangrijk. Maar toen stond ik na afloop van de prediking bij de deur en dan komt er een zuster bij mij voorbij en die beet me echt toe van, u hoeft mij niet zo aan te kijken, want ik ben al bekeerd. Maar weet je hebt toch iets eerlijk met elkaar te delen. En wat is het mooi dat je elkaar op een openhartige, liefdevolle manier kan aankijken. Dat deed de Heer Jezus ook altijd. Hij keek niet aan je voorbij. Hij was geïnteresseerd in alle mensen. Dat vind ik zo bijzonder. Hij was bewogen. Hij had interesse. Hij nam de tijd om met mensen te spreken. En om de tijd om je aan te kijken. Maar hier speurt hij met zijn ogen, wat is hier verkeerd in de gemeente. En hij ziet dat. Hij doorgrondt dat. Denk je maar aan Psalm 139. Je kunt voor God niks verbergen. U kent mij zitten en mijn opstaan, zegt David. U kent van verre mijn gedachten, zelfs als er nog geen woord op mijn tong is. Dat is bij u bekend. Ja, u kunt natuurlijk zeggen vanmorgen, nou ik zeg het even, ik bedoel dat humoristisch hoor. U kunt hier zitten en zeggen, nou ik hou niet van die broeder, maar u laat het niet zien. Maar de Heer ziet het wel. Ik kan natuurlijk heel hard roepen, ik hou allemaal van u aan. Maar als het niet het geval is, dan leest de Heer tot op de bodem van onze ziel. Hoe eerlijk zijn we tegen elkaar? Nou, dat komt hier tot uitdrukking, hij zoekt dat op. En natuurlijk, en zijn ogen waren als een vuurvlam en zijn voeten waren als blinkend koper. Nou, dat heeft alles te maken met het oordeel. Ik ga daar niet te veel over zeggen, maar dit is een vooruitgrijpen op naar het moment dat de Heer Jezus Christus de koninkrijken en deze aarde zal ontvangen en dat hij de antichrist zal vertrappen met zijn voeten. Het oordeel spreekt hier uit over de ongelovige mensen. En zo ziet hij er ook uit. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Ja, die stem, ach, die dringt tot dieper in ons hart door. Het dringt zelf door tot in de graven. Denkt u maar aan Lazarus. Nou, wie gaat er nou bij een graf staan roepen van kom eruit? Ja, maar zo is het. Stel je nou voor dat je, ik bedoel dat, broeders en zusters, in alle oprechtheid en eerlijkheid. Maar stel je nou voor, je gaat naar de begraafplaats toe en je gaat daar iets vertellen. Je gaat daar helemaal roepen, sta op! Nou, de mensen die om je heen lopen, die denken, dat wordt tijd voor de opname. Maar de Heer Jezus, die gaat voor het graf staan. En hij roept, Lazarus, kom uit. En weet je wat zo bijzonder is? Hij kent ons ook bij onze naam. Mooi, hè? Lazarus, kom uit. En de stem van de Zoon van God, die klonk door tot de oren van degene die voor ons dood was. Maar hij brengt dat leven. Mooi, hè? Dat doet u nu ook nog. En als u dood bent, zoals de Bijbel zegt, in ons zonde en misdaden, dan roept hij ons tot leven door zijn stem. Zie en leef. Dat is zo bijzonder. Dus die stem die klinkt door. En die stem die klinkt ook vanmorgen en die klinkt door in de wereld. Nog steeds. Ja, dan hebben we van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Want dat heeft alles te maken. Twee sterren scherp zwaard, dat moeten we ons daarbij voorstellen. Nou, de Bijbel geeft er zelf een uitleg over, Hebreeën 4 vers 12. Daar staat dus, het woord van God is scherpsnijderder dan een zwaard. Vandaar ook dat heel veel mensen het niet verdragen. Er zijn mensen die noemen het mij zeer kwalijk dat ik dingen scherp neerzet. Maar het woord van God is eerlijk. En het is scherpsnijderder dan een zwaard. Maar dat betreft ook mijn eigen leven en ook uw leven. Als het licht van Gods geest schijnt in u en mijn leven, dat ontdekkende licht, dan brengt hij naar boven toe wat in strijd is met de Bijbel. Dan brengt hij naar boven toe wat niet goed is in ons leven. Dat is het woord wat spreekt. En het woord is krachtig. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat heb ik ook gezegd, wat streef je naar, wat wil je zijn in deze tijd, een Philadelphia gemeente, daar staat toch uit mijn woord bewaard. En mijn naam niet verloochend. Heel belangrijk. En u weet het, ik heb het wel meer met u gedeeld. We leven in een godcultuur. Ik zeg dat in alle eerbied. Als wij over God spreken, dan weten wij dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar als de wereld over een God spreekt, dan zien ze dat heel breed. Want de islam heeft ook een God. De Boeddha heeft ook een God. Het zijn allemaal dode profeten. We hebben een levende profeet. Dat is de Heer Jezus. Dat is het machtige. Maar weet u, daar heb ik soms wel eens moeite mee. En dat heb ik ook wel meer met u gedeeld. Maar ik blijf dat gewoon ook herhalen. Wat is de enige weg tot het vaderhart van God? De Heer Jezus. Alles gaat om de Zoon van God. Alles. Vanaf de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde van de Bijbel. Het gaat om de Heer Jezus. Niemand komt, Johannes 14 vers 6, tot de Vader, dan door mij. We kunnen alleen tot God naderen. Via de Zoon. God voortijds, op vele wijzen, gesproken heeft tot de Vader, heeft in de laatste dagen, in de tijd waarin wij nu leven, gesproken door de Zoon. De Heer Jezus. Heel belangrijk. En daarom zeg ik ook, en dat hoort u ook altijd van mij, ik spreek ook nooit over het enkelvoud, maar over het meervoud. De Heer Jezus, hij is de verhoogde Heer. Alle eerbied hoor je daarvoor te knielen. Grote eerbied moeten we de dag leggen. tweezijdig zaad en zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Weet u, nieuwe hemel en een nieuwe aarde is geen zon en geen maan meer. Het licht komt van God zelf en van het lam. Wat een licht, hè? Oh, mensen, wat hebben wij toch een toekomst, hè? We hebben dat vanmorgen, Chipke, die noemde dat al even. Nou, stel je voor dat dat nu gebeurde. Nou, blijft uw stoel, is uw stoel leeg? Of mag ik dat vragen? Nou, er staat niemand meer voor u, hoor, als u blijft zitten. Als u terugkomt, want ik ga weg. Nou, ik houd u vast onderweg. Maar zo is het toch, hè? En toen ik hem zag, dan moet je je voorstellen, ook wel ietsje als je dat uitdiepte, toen ik hem zag, zegt Johannes, want Johannes heeft hem leren kennen natuurlijk, zoals de Heer Jezus was ten tijde van zijn rondwandeling hier op aarde. Maar toen ik hem zag, en dat was een heel ander persoon, waardigheid. En dan komt het, hè, dan moet je je voorstellen, hij is een broer, hij is een broer van de Heer Jezus. En hij valt als dood aan zijn voeten. Niet achterover. Zoals in veel kringen leert, dat moeten dan ook nog mensen zijn die je opvangen. Nee, voorover. Controle. Weet u? Ik voel het deel aan zijn voeten. En dan komt het, en dan komt het. En dat doet hij vanmorgen ook bij u en bij mij. Hij legt zijn rechterhand, legt hij op mij. Wat is dat toch prachtig, hè? En dan klinken die woorden die hij zoveel heeft gezegd, ook tijdens zijn rondgaan. Wees niet bevreesd. Prachtig, hè? Niet bang. Dat ook in het Oude Testament. Weet je, we worden bang gemaakt. We worden nu alweer bang gemaakt voor de eventuele toename van de virussen. Dat gaat helemaal mis. Waar moeten we bang voor zijn? Hebt u wel eens nagedacht, waar moet bang voor zijn? Ja, maar broeder, u gaat overal naartoe en u geeft de mensen een huk en u gaat bij mensen op bezoek die ook COVID hebben, ja. Ja, maar als u COVID krijgt en dat gaat mis met u, dan ga ik erop vooruit. Dat betekent niet dat ik onverantwoord met de dingen wil bezig zijn. Maar wat zegt de Heer in het Oude Testament? Zie niet angstig rond, want ik ben de Heere uw God. Angst is een slechte raadgever. Broeder, zuster. We worden nu alweer voorgeweekt op hetgene wat gaat komen. Maar weet u wat het erge is? Er is... Eigenlijk werkt het er naartoe... Dat wij als gelovigen niet meer samen mogen komen. Dat is het grote probleem. Want de godsdienst zoals wij dat beloven, wij zijn hele lastige mensen. Ik zal u vertellen, het gaat natuurlijk heel anders, maar als de gemeente hier weggeraakt wordt, gaat de hele wereld applaudisseren. Weg ermee. We zijn er vanaf. Ze wachten erop dat wij vertrekken. Omdat wij als gelovigen door Gods genade het geweten van de wereld zijn. Wij verkondigen een boodschap, een eerlijke boodschap, die haak staat aan wat de wereld wil. We hebben allemaal problemen. Er is allemaal crisis op alle gebieden. Wat nou met stikstof is, of met de energie, of met de asiel. Het is allemaal problemen, ze hebben voor niks geen oplossing meer. Ze kunnen het gewoon niet. Dat is het beeld van deze wereld. Wij hebben een boodschap aan te reiken. De oplossing ligt in het feit dat de Heer Jezus gaat regeren. Dat geloven we toch? Ja. Hij gaat het heft in handen nemen, broeders, zuster. Wees niet bevreesd. En dan zegt hij, dat is zo bemoedigd. Ik ben de eerste, is er altijd geweest. En ik ben de laatste. Hij sluit ook af. En de levende. En ik ben dood geweest. Dat weten we. En ik ben levend. Tot in alle eeuwigheid. En dan valt een hartgrondig amen op. Oftewel, zo is het. Want hij is de levende Heer. Het graf kon hem niet gevangen houden. Hij is de macht der duisternis. Zoals we dat lezen in de Colossensebrief. Aan het kruis van Golgotha. Openlijk tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Halleluja. Hij leeft. Wat een prachtig. Dat mogen we ervaren, broeders, zuster. Hij leeft in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf, wat we ook lezen in Jesaja 22. En dan eindigt, daar wil ik ook mee eindigen, dan krijgt u de opdracht, Johannes, schrijf nu op wat u gezien hebt. Ja, mooi hè. Daar zijn we mee begonnen. Schrijf op, leg het vast. Voor datgene die na u komen. Want dat was de bedoeling. Wij zouden daar kennis van moeten nemen. Heel duidelijk, schrijf het op wat u gezien hebt. En wat is, dat was toen. En wat hierna zal geschieden. En wat is hierna zal geschieden, dat is nadat het gemeente weggerukt wordt van deze aarde. En wat hierna, dat begint bij openbaring 4. En openbaring 4 wordt Johannes, laten we zeggen, die wordt uitgenodigd, die wordt opgetrokken. Hè? Dat is ook zo wat een mooi woord van rapture, wordt opgetrokken. En hij krijgt zicht in de hemel. En wat ziet hij daar? Dat kent u toch wel, hè? 24 oudsten. En de 24 oudsten die vertegenwoordigen de totale gemeente. En die 24 oudsten die zitten, die zijn rondom de troon en die dragen kronen. Witte gewaden. Prachtige. Beeld van de reinheid. En we zullen rondom de troon zijn. Dat is onze eindbestemming. We zullen bij hem zijn. Voor eeuwig. We zullen het lam prijzen tot in alle eeuwigheid. Wat een genade. En dan zegt men, ja, die 24, dat zijn werkelijk 24. Nee, dat leest u ook in kronieken, daar ga ik nu verder niet op in. Maar ik bedoel maar, je leest verder, want de Bijbel geeft heel vaak antwoord als in een paar versen verder. Er staat dat die 24 oudsten zijn de mensen die gekocht en betaald zijn door het bloed van de Heer Jezus uit alle geslacht, tong, taal en natie. Een schare die niemand kon tellen. Zo is het. Nou. En als je dat dan ziet, hè, ik heb daar een bepaalde dierserie van, dan denk ik, ach Heer, dat is onze eindbestemming. Daar zullen we elkaar weer ontmoeten. Daar zullen we elkaar weer omarmen. Daar zullen we elkaar weer zien. We zullen weer herenigd worden. Met al datgenen die in Christus gestorven zijn. Zullen we hen weer ontmoeten. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat en hierna moet geschieden. Het geheimen is, dat deelt u dan mij van de 7 sterren die ik in mijn rechterhand heb gezien. En van de 7 kandelaren is de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u gezien hebt zijn de 7 gemeenten. Dat was het wat ik vanmorgen met u wil delen. Ik hoop dat ik uw hart heb bereikt. Want dat was mijn bedoeling. Dat u bemoedigd bent. En dat u voor ogen houdt dat die korte tijd van lijden, die we nu mee moeten maken, dat dat niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks aan ons geopenbaard zal worden. Wat geen oog niet heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. En wat in het hart van mensen niet is opgeklommen. Dat heeft God bereid voor degene die hem liefhebben. 1 Korinthe 2, vers 9. Amen.